Gaat het goed met jullie? Zijn jullie er klaar voor? Weer de veiligheidsriemen om? En, voorbereid op alles? Nou, ik spreek uit dat we met elkaar een hele goede avond mogen hebben. Kunt u me goed verstaan zo? Vind ik ook belangrijk. Geloof, we zouden het horen. Je zegt, het was fijn, maar ik kon het zo niet zo goed verstaan. Dan werkt het toch niet zo goed. Maar zo zal het zijn. Vorige keer hebben wij met elkaar gesproken over het belang van het toetsen van het woord van God. De Bijbel zegt ergens, toets alle dingen en behoud het goede. En Jezus zei, als iemand nu de schriften kent, de Bijbel kent, en hij is een discipel geworden, dan is het als iemand die uit zijn voorraad oude en ook nieuwe dingen tevoorschijn haalt. Nu, wij leven in een tijd waarin ik kerken tegenkom waar men absoluut niets wil weten van iets nieuws. Men wil het houden bij hoe het was, het oude. Ik heb daar gemeentes op kapot zien gaan. Ik kom ook in, of ik ken ook kringen en stromingen die altijd weer wat nieuws moeten hebben. Kent u dat? Ze raken een beetje verzadigd en wat ze hebben is niet goed. Er moet weer wat nieuws, anders worden ze nerveus. En zo gauw er wat nieuws voorbij komt, dan slikt men dat in zonder te proeven en we hebben weer wat nieuws. En daar heb ik grote ellende van gezien ook. Als ik u vanavond alleen maar dingen kon vertellen van u zegt, ja, dat wisten we al, dan denk ik dat ik het niet goed heb gedaan. En als er dan misschien ook vanavond iets voorbij komt van u zegt, hey, dat is nieuw voor mij, hè, daar heb ik nooit over nagedacht, dan vraag ik u om het te toetsen. En we willen veel gaan naar wat het woord van God zegt, zodat als u iets nieuws aanneemt, dat u dat niet van mij hebt, maar dat in uw hart dat getuigenis is, ja, dit is wat het woord van God zegt. Ik heb u gewezen op Apollos, een zeer geleerde man, maar hij nam dingen aan die hij nog nooit had gehoord. En zo ging hij zijn weg en hij verkondigde de Heer Jezus. Het enige wat deze avond tot doel heeft ook is dat de Heer groot wordt gemaakt in ons midden. En dat wij over het onderwerp van Israël en de eindtijd inzicht krijgen, zo mogelijk meer dan we al hadden. Ik was bemoedigd toen ik de vlag van Israël hier zag. Blijkt dat die hier altijd hangt als jullie samenkomen zo'n beetje, is dat zo? Ik denk anders is het speciaal voor mij, als ik weg ben gaat hij weer weg, maar dat is dus niet zo. Hij hangt daar en dat is een hele goede zaak. Wij hadden gesproken vorige keer over profetische woorden en ik moet eerst mijzelf even corrigeren. Voorgangers zijn daar in de regel niet zo goed in, maar ik wil dit toch doen. Daar was een vraag en toen heb ik geantwoord, we moeten goed begrijpen, ook als we over Israël spreken, maar in zijn algemeenheid, dat er profetieën in het woord van God zijn opgetekend die soms een meervoudige vervulling hebben. Herinnert u zich dat wij daarover spraken? En ik gaf u een voorbeeld dat toen we er thuis nog eens over nadachten geen goed voorbeeld bleek. Dus dat wil ik erkennen, dat wil ik belijden. Ik had toen gezegd, wel kijk naar bijvoorbeeld dat er geschreven staat dat de Heer intocht zal hebben in Jeruzalem. En dat ze riepen, gezegend is hij die komt in de naam des Heeren. Ze zeiden, kijk, daar heb je nou een voorbeeld. Want de Heer zal opnieuw komen en hij zal komen in Jeruzalem. Dus daar heb je zo'n voorbeeld van een profetie met een dubbele vervulling. Maar dat is geen goed voorbeeld. Ik heb wel een paar andere voorbeelden, zodat u toch wel overtuigd kunt raken dat inderdaad bepaalde profetieën wel degelijk een dubbele vervulling kennen. Als je dat niet onderscheidt, dan ga je de mist in. Ik noem u een paar voorbeelden. Ik wil daar niet te lang bij stilstaan, maar toch om te onderbouwen dat dat wel degelijk zo is. Dat we dat moeten verstaan. Eerste voorbeeld, in Genesis lezen wij dat Abraham met Isaac op weg is en dat de Heer hem had gezegd, je moet je zoon gaan offeren. Geweldig type beeld van Een vader die ooit zijn zoon ten offer zou brengen. God de Vader en de Heer Jezus Christus. Ik hoop dat u dat beeld verstaat. Maar dan staat er op een gegeven moment dat Isaac zegt tegen zijn vader. Vader, hier is het hout en alles is zo'n beetje klaar. Maar waar is nu dat offerdier? Isaac wist niet wat er ging gebeuren nog. Abraham wel. Hij wist het de hele weg. Vreselijk moet dat geweest zijn. En dan zegt Abraham, de Heer zelf zal in een offerdier voorzien. Ik zeg het even met mijn eigen woorden. De Heer zelf zal voorzien in een lam. We kennen de geschiedenis en we weten dat op het allerlaatste moment Isaac niet geofferd hoefde te worden, toen de gewilligheid van Abrahams hart duidelijk was voor God, en dat ze daar een dier vonden tussen de struiken verward, God voorzag in een lam. Maar de dubbele betekenis is dat natuurlijk even later het lam van God geofferd werd voor de zonde van de hele wereld. En dat was het offer waarin God voorzag. Dat was zijn eigen zoon. En Jezus wordt dan ook terecht genoemd het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Hebt u een voorbeeld? Ik noem er nog één. Aan het einde van het Oude Testament wordt gesproken in het Bijbelboek Maleachi, dat er staat Elia zal komen. En hij zal het hart van de vaderen en de kinderen weer verenigen. Daar eindigt het Oude Testament mee, dat is veelzeggend. Op een gegeven moment is Jezus met zijn discipelen in gesprek. En dan zegt Jezus, die Elia, die komen zou, is Johannes de Doper. Die de mensen opriep tot bekering en verzoening bracht. Mensen kwamen tot geloof, werden gedoopt in de Jordaan. Maar als je dan later kijkt in het evangelie, op, zoals we dat kennen, de berg der verheerlijking, dan verschijnen daar aan de Heer Jezus, Mozes en Elia. Niet Johannes de Doper, Elia. Dus dan zie je dat zo'n woord van Elia zal komen, dat meerdere lagen heeft. Eerst sloeg het kennelijk op Johannes de Doper, later Elia zelf. En in Openbaring lezen wij van een merkwaardig persoon die niet bij de naam genoemd wordt, maar waarvan ik overtuigd ben dat het Elia is. Daar heb ik reden voor, maar ik ga nu eventjes door, anders raken we helemaal de draad kwijt. Ander voorbeeld is in Jesaja en ook Jeremia lezen wij vrij uitvoerig over het aangekondigde vernietiging van Babel. Babel was een grote, belangrijke stad in die tijd. En van oudsher was dat het centrum van de opstand tegen God. Hè? De toren van Babel, weet u wel. En de profeet kondigde aan, Babel zal vernietigd worden. Jesaja, Jeremia, onder andere. Wij weten, historisch gezien, terugkijkend in de geschiedenis, de stad Babel is vernietigd, bestaat ook vandaag de dag niet meer. Dus die profetie is vervuld. Maar in het Bijbelboek Openbaringen, dat gaat helemaal over de eindtijd, wordt heel uitvoerig gesproken over Babel. En er wordt gezegd, en Babel zal vernietigd worden. En er worden dezelfde woorden uit het Oude Testament aangehaald. En dan slaat het niet meer op die oude stad die al lang weg is. Dat is al vervuld. Maar dan komt er een tweede vervulling. En dat is het grote Babylon. En dezelfde woorden worden aangehaald. En het gaat daar om een systeem van opstand tegen God. Ik zeg het er eventjes bij. Het laatste voorbeeld dat ik geef om echt te onderbouwen. Dat we moeten zien dat profetieën soms meerdere vervullingen in zich hebben verborgen, is natuurlijk als het gaat over de komst van de Heer Jezus. He? U kent allemaal dat belangrijke hoofdstuk uit Jesaja, dat binnenkort weer gelezen zal worden, Jesaja 9. En dan staat er, want een kind is ons geboren, groot zal zijn heerschappij zijn, eindeloos tevreden op de troon van David. De heerschappij rust op zijn schouders. Men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, vredevorst. U kent dat. En daar zingen we van met kerst. En dan kijken we terug in de geschiedenis en zeggen, ja, de Heer is gekomen. Fantastisch. Maar, wij weten ook dat de Heer opnieuw zal komen. Nog eenmaal zal hij komen als heerser van het heelal, zegt een van de psalmen of gezangen. Wat is het? Gezang waarschijnlijk. Deze Jezus, die jullie zien heen gaan, zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. Dus als Jesaja spreekt over de komst van Christus, de Messias, dan is het vervuld in het jaar nul, onze jaartelling. Maar er zal nog een keer een vervulling komen als de Heer weer komt in heerlijkheid en luister. Ik hoop dat ik mijn punt heb gemaakt, want het is ook belangrijk als wij kijken naar het verhaal van Israël in de geschiedenis, maar vooral ook in de eindtijd, waarvan wij, denk ik, zonder uitzondering allemaal verstaan dat wij in die tijd zijn aangekomen. Dus ja, kun je er eens over uitweiden? Dat kan wel, maar daar hebben we deze avond niet genoeg tijd voor. En we hebben nog maar vanavond en volgende keer. Dus ik moet proberen om dingen wat samen te vatten. Vergeeft u mij dat ik niet alles zeg wat er over bepaalde dingen te zeggen zijn. Ben ik tot hiertoe duidelijk? Kunt u mij volgen? Ja? Amen? Goed. Als u zo begint te doen, dan ga ik stoppen. Als u erbij bent, gelukkig brandt de kachel vanavond wel. Vorige keer was het een beetje koud. Maar als het te warm wordt, dan verliest u ook de aandacht. Wel, vorige keer hebben we gesproken over Israël in het algemeen. En vanavond wil ik specifiek spreken over hoe zit dat nou met Israël, het Joodse volk en de gemeente waar wij deel van uitmaken. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Wat moeten we ermee en wat moeten we er ook niet mee? Er zijn allerlei verhalen en ideeën over. Vorige keer, ik herhaal dat eventjes, hebben we overdacht dat Israël, het Joodse volk, is absoluut een fenomeen. En wij kunnen er niet omheen, bedacht ik zomaar zelf. We hebben zelf bedacht, dat rijmt. Hè? Als we het al zouden willen, ze, Israël, nee, het is fenomenaal en we kunnen er niet omheen. Als we kijken naar de historie van dat volk, het feit dat ze het overleefd hebben, dat ze er nog zijn na al die rampen en de Tweede Wereldoorlog met miljoenen, honderdduizenden uitgemoord, ze zijn er nog steeds. Ze zijn terug in hun eigen land, ze spreken na al die eeuwen hun eigen taal. Fenomenaal. En dan het woord van God. Wie de Bijbel leest, moet erkennen, dit is een boek met hele diepe Joodse wortels. Ook daar kunnen we niet omheen. En het volk Israël heeft ons het woord als het ware overgeleverd. Ze hebben ons de Heer Jezus Christus, onze Messias, gegeven. Hij is uit het Joodse volk geboren. Als Jezus terugkomt, zal hij komen in Jeruzalem. En de Bijbel spreekt ook over zoiets als het nieuwe Jeruzalem, waar wij met elkaar in heerlijkheid zullen zijn. En dan de namen van de poorten zijn Joods. En de namen van de 12 apostelen worden daar genoemd. Die worden verbonden aan die nieuwe situatie die er dan zal zijn. Dus ook daaruit, of misschien voornamelijk daaruit, maken wij op, Israël is een factor die niet te verwaarlozen is. Sterker nog, het is buitengewoon belangrijk. En wij moeten gaan verstaan, wat moeten we ermee en wat kunnen we ermee? God is trouw aan Israël. Dat was het laatste waar we vorige keer mee eindigden. Omdat er ooit een eeuwig verbond is gesloten. Niet een tussendoorverbondje, maar een eeuwig verbond staat uitdrukkelijk geschreven met Israël en de Heer. Uit alle volken van de aarde is er één volk door God uitverkoren. Over uitverkiezing gesproken. Het is in het woord van God. En dat is het volk Israël. God heeft bemoeienis met alle volken op deze aarde. Maar van al die volken is er één specifiek volkje. En dat is het volk Israël. Van wie God heeft gezegd dat ze behouden zullen worden. En dat ze ooit hun eigen land terug zullen krijgen. En dat er een toekomst voor ze is. En aan ons om uit te vinden van wat is dat dan en wat moeten we ermee. God is trouw aan Israël. Nu, dat gezegd hebbende, Laten we eens opslaan Hebreeën hoofdstuk 8. We gaan vanavond een paar gedeelten opzoeken met elkaar. En soms zal ik misschien iemand vragen, zoek dat vast op en lees het als de tijd daar is. Hebreeën hoofdstuk 8. Wordt het nu een beetje te warm hier of valt het mee? Voor jullie is het goed. Oké, daar gaat het om. Hebreeën hoofdstuk 8. En dan lezen wij vanaf vers 8. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik voor het huis van Israël en voor het huis van Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen maakte ten dagen dat ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden, want zij hebben zich niet gehouden aan mijn verbond en ik heb mij niet meer om hen bekommerd, spreekt de Heere. Want dit is het verbond waarmee ik mij verbinden zal aan het huis Israëls na die dagen, spreekt de Heer. Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen en ik zal die in hun harten schrijven en ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Niet langer zullen zij ieder zijn medeburger en ieder zijn broeder leren en zeggen, ken de Heer, want alle zullen zij mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen. Want ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden en hun zonden zal ik niet meer gedenken. Dit gaat over Israël, ook de stam van Juda, die belangrijk was in Israël, wordt specifiek genoemd. Er is geen misverstand dat dit gaat over het Joodse volk Israël. En er wordt hier gezegd dat na die dagen, spreekt de Heer, zal ik mij aan hen verbinden. En dan zal ik mijn wetten in hun verstand leggen en in hun harten schrijven. Dus er gaat iets gebeuren. En de grote vraag is, wat zijn dan die dagen die hierover worden aangehaald? Na die dagen. Dat is de eerste vraag die ik even hier neerleg. Wat zijn dat voor dagen dan? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Dan komt er een nieuwe verbinding tussen het volk Israël en haar God tot stand. Niet meer wetten in steen gegrift, de wet van Mozes, maar de wetten van God in hun hart gegrift. Er zal met Israël iets gaan gebeuren, zodat dat gestalte krijgt. Maar het gebeurt pas na die dagen. Nu gaan we naar Romeinen hoofdstuk 9. U moet proberen te onthouden dat waar het in het Nieuwe Testament specifiek gaat over het Joodse volk Israël, dat dat met name te lezen valt in de Romeinenbrief, de hoofdstukken 9, 10 en 11. Probeer dat te onthouden. Er zijn andere plaatsen ook in het Nieuwe Testament. Oude Testament natuurlijk sowieso. Dat is een en al volk Israël. Maar in het Nieuwe Testament verschillende plaatsen. Maar ik denk de meest belangrijke plaats is Romeinen 9, 10 en 11. Omdat het daar specifiek gaat over onderwijs over Israël. En wat lezen wij dan in vers 27, Romeinen hoofdstuk 9. Dan wordt de profeet Jesaja aangehaald. En laten wij eerst, ik kijk even op mijn aantekeningen. Ja, laten wij vers 27 lezen. Later komen we nog op een ander gedeelte daar terug. Daar staat, en Jesaja, vers 27, roept over Israël uit. Al was het getal der kinderen van Israël als het zand ter zee, het overschot zal behouden worden. Want wat hij gesproken heeft, zal de Heere doen op aarde, volledig en snel. Dus, er wordt gesproken van na die dagen gaat het gebeuren. Dan komt Israël in een hele nieuwe verhouding met haar God te staan. En hier staat dat Israël behouden zal worden, maar er staat bij dat het een overschot zal zijn. Nou, wat is een overschot? Een overblijfsel. Wat is een overschot? Een overblijfsel. Dat is niet alles, automatisch, maar dat is datgene dat is overgebleven na de tijd die daaraan vooraf ging. Dus dat moeten we goed onthouden, want dat komt ook nog later terug. Sla even door naar hoofdstuk 11. Probeer u stap voor stap mee te nemen door deze materie heen. Romeinen hoofdstuk 11. En dan, ik lees eerst vers 1. Ik vraag dan, God heeft zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet. Mijn vraag aan u, het is bijna een zondagsschoolvraag zeg. Over welk volk gaat dit? Dan moet je automatisch zeggen, over Israël natuurlijk. Maar waar blijkt dat dan uit? Dat dat over Israël gaat en niet over iets anders. Want het is belangrijk om de dingen altijd goed in hun verband te lezen. Hè? Waar blijkt dat uit? Wat zegt u? In Gods woord. Het vervolg van het vers. Maar kijk even naar het vers daaraan voorafgaande. Ja? Maar van vers 21, maar van Israël zegt hij, de ganse dag zegt de Heer, heb ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. En dan zegt het volgende vers, God heeft zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet. En als u het hele tekstverband leest, ook de tekst die daarna komt, dan zegt Paulus, ik ben zelf een Israëliet uit het nageslacht van Abraham, van de stam van Benjamin. Dus het gaat over Israël. Geen misverstand daarover. God heeft zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet. Dus, nog een keer duidelijk maken, God heeft een plan voor Israël. En ondanks het feit dat zij door de eeuwen heen zich niet te veel om de God van Israël hebben bekommerd, heeft God ze niet verstoten. En hebben we net gelezen dat na een bepaalde periode, na die dagen, gaan er dingen in Israël gebeuren. En er staat ook, een overschot zal behouden worden. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat, komen we waarschijnlijk dan later tegen. Lees vers 5. Vers 5 zegt, zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd, daar heb je het woord, een overblijfsel gelaten naar de verkiezing van de genade. Net lazen we van een overschot. Het gaat over Israël. Hier gaat het over het overblijfsel van Israël. Dat betekent dus dat we duidelijk moeten zien. Het is niet zo dat alle Joden, omdat ze nou eenmaal Jood zijn en tot het volk Israël behoren, ooit behouden zullen worden. Dat staat er niet. Er staat een overblijfsel van dat volk zal behouden worden. Maar ik wijs u er aan de andere kant ook op, dat er van geen enkel volk op deze aarde zo'n belofte bestaat. En dat is het unieke van Israël. Vers 11. Ik vraag dan, zij zijn toch niet zo gestruikeld, over wie gaat dit? Over Israël, ja. Zij zijn toch niet zo gestruikeld dat ze wel moesten vallen? Volstrekt niet. Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen, om hen, Israël, tot naijver te wekken. Met andere woorden, omdat Israël is afgeweken van de weg die God voor hen bedoeld had, is er een weg gekomen voor niet-Joodse mensen, de heidenen dus, om ook tot geloof te kunnen komen. Dus heeft Israël afgedaan? Volstrekt niet. Ik wil toch duidelijk, ik herhaal een paar dingen om die er als het ware in te hameren voor zover dat nodig zou zijn. God heeft Israël niet verstoten, volstrekt niet. Maar door hun afdwalingen is wel het evangelie, de weg naar Gods hart, geopend naar de heidenen en voor de heidenen. En dat is de reden dat wij hier zitten, anders zou dat niet gebeurd zijn. Wat zegt vers 12 dan? Betekent nu hun val, namelijk de val van Israël, rijkdom voor de wereld en hun tekort een rijkdom voor de heidenen? Dat begrijpen we, hè? Door wat er met hun is gebeurd. Zijn wij rijk geworden, wij heidenen, rijk in het geloof. En dan staat er maar hoeveel te meer hun volheid. Wiens volheid? Israëls volheid. Met andere woorden, ik vertaal het voor u. En als u zegt, ik vind dat geen goede vertaling, of ik heb daar niet duidelijkheid over, stopt u mij dan eventjes. Maar ik probeer met u te begrijpen wat we hier lezen. Hier staat wel, als hun val en hun tekort al rijkdom voor de heidenen betekent, hoeveel te meer zal dat betekenen als zij tot volheid komen. Wie komt tot volheid? Israël zal tot volheid komen. Het Joodse volk zal tot volheid komen. Maar het zal gaan over een overblijfsel. Dat gaat meemaken. En dat moeten we ook goed zien. Vers 15. Zelfde hoofdstuk. Indien hun verwerping, wiens verwerping? Israëls verwerping. Ja, de Heer heeft afstand van hen genomen, omdat zij dwaalwegen zijn gegaan. Maar Paulus corrigeert, ik herhaal mezelf nu voor de derde keer op dit punt, heeft God dan Israël verstoten? Nee, volstrekt niet, dat niet. Maar er is een afstand gekomen, en dan zegt vers 15, indien nu hun verwerping de verzoening van de wereld is, wij heidenen zijn ook met God verzoend, mensen uit de wereld, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Wiens aanneming? Israëls aanneming. Want God heeft zijn volk niet verstoten. En er komt een tijd, na die dagen zoals wordt gezegd, dan gaat het gebeuren. Er is nog niet gebeurd, maar het gaat gebeuren. Dat is profetisch het woord dat vooruitziet op hoe het met Israël zal gaan. Hun aanneming, ze zullen opnieuw aangenomen worden als Gods geliefden. Die belofte zal waargemaakt worden. En dat zal betekenen leven uit de doden. Nou, u weet wat leven uit de doden is. Dan wijkt de dood en dan komt er iets totaal nieuws. En dat zal een groot feest zijn. Vers 25 en 26, dan pauzeer ik eventjes. Broeders. Zusters, zegt gelukkig de NBV-vertaling dan ook. Opdat jullie niet eigenwijs zouden zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid van de heidenen binnengaan. En aldus, dit lijkt een tegenspraak, zal gans Israël behouden worden gelijk geschreven staat. De verlosser zal uit Sion komen, Sion is Jeruzalem, en hij, de verlosser, weten dat de Heer Jezus is, hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. Wauw, wat een dag zal dat zijn. Wat lezen we hier nu? Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen. Dus dat betekent dat het niet het totale volk is dat heeft afgedaan. Nee, volstrekt niet. En er zal een eind komen aan die gedeeltelijke verharding op het moment dat, zoals het hier wordt omschreven, de volheid der heidenen binnengaat. Nou, mijn vraag aan u, en ik zou het fijn vinden als u reageert. En wees u niet bang, dat u zei ook, ik ben bang om het verkeerd te zeggen en zo. Maakt niet uit, we zijn hier om van elkaar te leren. Ja toch? Het was een dag dat ik van dit soort dingen helemaal niets begreep. En nu een beetje meer dan toen. Dus reageer. Wat betekent dat nou als hier staat, de volheid der heidenen, tot die is binnengegaan? Wat moeten we ons daar nou in vredesnaam bij voorstellen? Ik kom even dichter naar u toe, de zaal is een beetje
vol. De laatste heiden gered is.
Tot de laatste heiden gered is. Oké, heeft iemand anders nog een gedachte erover?
Is, die binnen is, zoals hij
Als ik het woord van God lees, dan zullen niet alle heidenen behouden worden. Het zal een grote schade uit de heidenen zijn, uiteindelijk, die behouden zal worden door geloof. En God weet van tevoren wie dat zullen zijn. We begeven ons nu wijselijk genoeg niet op het terrein van de uitverkiezing. Hè, want dan weet ik het niet allemaal. Ik kan er wel dingen over zeggen. Maar vele heidenen zullen tot geloof komen. En op een gegeven moment zullen al die mensen waarvan God nu al weet dat zij zullen komen tot geloof, dat getal zal vol zijn. En God weet dat en God bepaalt ook wanneer dat zo is. Is dat duidelijk? Volkomen goed geantwoord van jullie. Vraag.
Wat is volgens u het verschil tussen de...
Ja, dat wou ik dus niet doen vanavond. Dan hoop ik dat je toch van me blijft houden. Ik wil er straks wel even met je over praten. Maar dan verliezen we ons in een heel terrein. Dus als je wilt, kunnen we straks eventjes over babbelen. En dan zal ik je zeggen wat het licht is dat ik daarop heb. Dat is een goeie. De volheid der heidenen, en daar is allemaal meer over te zeggen, hè, maar er komt een moment dat alle heidenen in zullen gaan. Waar zullen ze ingaan? Ta-ra-la-la-la-la, ga ik in de heerlijkheid. Oh, wat een vreugde zal dat zijn. Wij weten dat de Heer zijn gemeente zal opnemen. De gemeente uit de heidenen. En als ze allemaal compleet zijn, God weet het al, en hij bepaalt de tijd, als dat gebeurd is, dan gebeurt er iets anders, namelijk, dan zal er met Israël iets gebeuren, dan wordt die gedeeltelijke verharding die er kennelijk over hen ligt, en dat zien wij ook wel, die zal worden opgeheven. En dan, vers 26, zal gans Israël behouden worden. Hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. Dan zegt iemand die goed geluisterd heeft vanavond. Ja, hier staat gans Israël. Toch? Ja, ik zie iemand knikken. Van, ja, maar hoe zit het nou? Want net ging het over een overblijfsel. Om het woord van God goed te verstaan, is het belangrijk om niet één tekst te nemen, maar zoals we dat noemen, theologisch, om schrift met schrift te vergelijken. Satan zei tegen Jezus, nou, u kunt hier eventjes brood van maken van die stenen. En toen zei Jezus, ja, maar er staat ook nog geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven. Als Ilse begint met die zakken met brood, dan zeg ik dat altijd tegen haar, niet alleen van brood zullen we leven, hè? Satan zei, ja, maar als u nou de zoon van God bent, dan kun je toch wel hier naar beneden springen. En dan zullen de engelen u dragen. Maar Jezus zei, ja, maar er staat ook geschreven dat je God niet moet verzoeken. Nou, dan hebben we inmiddels in dit korte moment al twee keer gelezen dat het zal gaan om een overblijfsel van Israël. En als hier dan staat gans Israël, dan kunnen we niet anders dan dat combineren en daaruit de conclusie trekken dat op dat moment het deel van Israël dat dan over zal zijn gebleven, dat dat gans behouden zal worden. Dus het ganse overblijfsel zal dan behouden worden. Het deel... Maar jullie willen over de uitverkiezing gaan praten. Schijn nou toch uit. Oh, ja, maar ja, dan raken we de weg kwijt hoor. Ik kan er niet omheen dat we moeten constateren dat van er is wel zoiets als uitverkiezing. Want van alle volkeren op deze wereld heeft God één volk uitverkoren. En daar eeuwige belofte aan verbonden. En dat is het volk Israël. Dus als iemand zegt, gelooft u een uitverkiezing? Zegt, ja, daar geloof ik wel in. Maar uitverkiezing van de gelovigen en dat God van tevoren zegt, jij wel, jij gaat naar de hel, jij ook, jij ook. Jij mag straks naar binnen. Dat geloof ik niet, maar ik kan er nog wel iets meer over zeggen, maar dat doe ik echt niet nu. Want anders zegt u, ja, het was fijn, maar ik snapte er helemaal niks meer van. We verloren onszelf in het woud. Ik geloof dus niet dat de Heere al van tevoren bepaalde Joodse mensen in Israël nu al op het oog heeft. En zegt, jij straks wel, jij draagt ook een keppeltje, jij mag mee, jij bent besneden, jij mag ook mee. Ik geloof niet dat het zo werkt. Ik ga dadelijk praten over hoe wordt Israël dan behouden. Want daar gaat het om. Ben ik tot zover redelijk duidelijk? Ik probeer moeilijke dingen eenvoudig samen te vatten. Dat is niet gering. En dan ook nog te rekenen met de tijd. Hoe laat leven? Oh, fijn dat... Ja, vraag. Nee. Ja. 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 Ik vind dat juist een hele goede vraag. En het heeft te maken met op grond waarvan zullen mensen uit het Joodse volk, Joden dus, mannen en vrouwen, op grond waarvan zullen zij behouden worden. En geldt dat dan alleen voor de generatie die er na die dagen zal zijn? Of heeft dat ook te maken met wat achter ons ligt? In ieder geval heb ik proberen duidelijk te maken dat het niet zo is dat iedereen die Joods bloed in zich heeft gehad in de geschiedenis, of het nu heeft of het nog zal hebben, omdat die Jood is, behouden zal worden. Dat is kennelijk niet zo. Laten we dan proberen die goede vraag te beantwoorden door ons een andere vraag te stellen. Hoe wordt Israël behouden? Zullen we dat doen? Dat is nuttig. Als we dat begrijpen, dan zullen we ook een antwoord weten op die vraag. Laten we naar de Galatenbrief gaan. Iemand kondigde eens een keer de schriftlezing aan en zei, we lezen uitgelaten. En de mensen zaten te wachten, wat ga je uitgelaten lezen? Maar hij bedoelde, we lezen uit Galaten. Dus, ja, vraag. Ja. Oké. Studeer daar eens een beetje op. en neem het de volgende keer mee. Ik koppel het terug. ik geloof het persoonlijk wel. En als je aanleiding vindt, dat je zegt, nou, volgens mij is het toch wat anders, dan hoor ik het echt heel graag. Maar misschien word je juist hierin wel bevestigd, dan horen we het ook graag. Zou je dat willen doen? Oké. Nou, helemaal goed. Wij lezen dus nu uit de Galatenbrief. Hoofdstuk 3. En vers 16. Kan iemand dat 16e vers voor ons lezen? Even spontaan. Een hand en lezen. Nou, lezen we het niet? Ja, zuster, toch. Fijn. Vers 16. Oké, dank u wel. Hier wordt dus uitdrukkelijk gezegd dat wat God met Abraham deelde, niet in de eerste plaats sloeg op zijn hele Joodse nageslacht. Abraham was de vader van het Joodse volk, dat weten wij. Maar er wordt uitdrukkelijk gezegd, nee, het gaat hier om die ene nazaad, namelijk om de Heer Jezus Christus. Dus de belofte aan Abraham wijst ons naar de Heer Jezus Christus. Dat is één. Onze vraag is dus, hoe wordt een Joods iemand behouden? Hoe zal de behoudenis voor Israël tot stand komen? De belofte aan Abraham, daar begon het Joodse volk mee, had te maken met zijn grote nazaad die aangekondigd was, de Heer Jezus Christus. Dat is duidelijk. Dan in hoofdstuk 3 nog steeds. Mijn Bijbel viel dicht. En dan vers 24 en 25. Wil iemand anders dat voor ons lezen? Begin maar te lezen als je het hebt. Galaten 3, vers 24 en ook vers 25. De wet. Doe maar. Iemand.
Kortom, de wet geeft toezicht op ons totdat Christus kwam, zodat we ons vertrouwen op God als rechtvaardigen konden worden aangenomen. Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht.
Aha, dank u wel. De wet. Nou, als je aan Israël denkt, dan denken we altijd aan de wet van Mozes. Denk aan de orthodoxe Joden met hun grote hoeden, baarden, die bij de klaagmuur daar staan te bidden. Ik maak het niet belachelijk, helemaal niet. In onze ogen is het wat vreemd, maar zij doen het en ze zoeken ernaar om de wet van Mozes na te volgen tot in de kleinste details. Hier staat, die wet, daar gaat het over, dat is een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus. Opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof. Kan iemand uitleggen waarom de wet, dat is een beetje een moeilijke uitdrukking, de wet is een tuchtmeester tot Christus. Wat betekent dat nou? Tuchtmeester tot Christus. Wat zegt een andere vertaling? Heeft iemand een andere vertaling hier?
Een leermeester.
Ah, dat helpt ons. De wet van Mozes, gelooft u mij dat het daarover gaat hier, is een leermeester tot Christus. Ook voor het Joodse volk. Anders gezegd, wie kan het nog anders zeggen? Die wet van Mozes, die... Wat?
Was nog niet helemaal compleet, Jezus kwam het
aangeboden.
Oké.
Okay. Gehoopt totdat Jezus kwam. Hij ging vooraf tot Jezus kwam, dus die verwijst naar Jezus. Mag ik het een beetje proberen samen te vatten?
Die wet was wel degelijk compleet. Die wet was goed en die wet is goed. We moeten niet elkaar moorden. We moeten niet stelen. We moeten niet Gods naam ijdel hebben. Die wet is goed. Maar het probleem is, niemand op deze wereld heeft die wet kunnen houden. Dus als iemand zegt, ik probeer om mijn best te doen om die wet te houden en ben ik weer gestruikeld en de volgende weer gestruikeld. Weer met een koe naar de tempel lopen of naar de tabernakel, weer een offer brengen. Weer naar de priester, weer mijn zonde belijden. Grote verzoendag, weer vergeving vragen, want het is weer niet gelukt. Ik was zo dichtbij. Niemand heeft de wet kunnen houden. Zodat mensen zeiden, is er dan niet iemand die verlossing kan brengen? En het goede nieuws is, er is er één die wet wel heeft gehouden. En zijn naam is Jezus. Dus die wet, die leert ons dat... Er is alleen maar verlossing door die ene die in staat is gebleken als enige om die wet te houden. En dat is de Heer Jezus. Dus een tuchtmeester is iemand die net zolang je dwingt in een bepaalde richting totdat je daar bent waar je moet zijn. En dat is bij Christus. Het Joodse volk verstaat dat niet. Uitgezonderd bepaalde Joden, Messiaans gelovige Joden, die weten Jezus is de Messias. Oké. Het gaat dus, kijk ook in vers 29, indien gij nu van Christus zijt, zijt gij zaad van Abraham en naar de belofte erfgenamen. Ja. De behoudenis ligt dus uitdrukkelijk in het geloven in Jezus Christus. De Joodse Messias die ook onze Messias is geworden. Doordat Israël is afgeweken, is het evangelie, het heil ook naar de heidenen gekomen. Daarom zitten we hier, mogen ook wij zeggen, wij geloven dat Jezus de Heer van ons leven is. Hij is ook onze heiland, onze Messias. Is dat duidelijk? Dat is één. Nu gaan we naar Handelingen 15. Ik moet een beetje stoom op de ketel houden. Handelingen 15. Eentje terugslaan dus. En dan komen we steeds dichter bij dat antwoord dat we nog steeds willen hebben. In Handelingen 15 lezen wij over een probleem in de kerk. Kan een kerk ook problemen hebben? Ja. Dus als jullie problemen hebben, of hebben gehad, of nog zullen krijgen, wanhoop niet, want dat lees je al in de Bijbel. En dat is eigenlijk niet zo bijzonder. Alleen je moet proberen te vermijden, maar als het er is, zeg je, nou ja, goed, het kwam ook in de Bijbeldagen al voor. Wat was er gebeurd? Petrus had een visioen gekregen dat hij naar het huis van Cornelius moest gaan. U kent die geschiedenis. Cornelius was een leerlooier. Cornelius was een Romein. En zeg ik nou goed? Naar wie moest Petrus toe? Het was Cornelius. Ja, een hoofdman. Ja, ik zeg het goed. Dankjewel. En het evangelie kwam tot Cornelius en de zijnen. Cornelius was een Romein. Hij was een heidenman. En ze kwamen tot geloof. En niet alleen dat, maar wonderbaarlijk viel de Heilige Geest op hen, daar in dat huis van die heidenman. Ook nog een Romein, een bezetter. En iedereen was verbijsterd die daarbij was. Maar toen begon het gezanik, want men hoorde in de gemeente in Jeruzalem dat daar heidenen tot bekering waren gekomen. En er waren meteen Joodse mensen die zeiden, ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar luister even, deze mensen, de mannen moeten nu besneden worden. En zij moeten zich nu vanaf nu gaan houden aan de wet van Mozes, volgens de Joodse gebruiken. En ze hadden daar een conflict. En toen hebben ze met elkaar een vergadering belegd om over deze zaak te spreken en tot beslissingen te komen. En wat lezen we dan in Handelingen hoofdstuk 15? Laten we lezen vers 8. Handelingen 15 vers 8. Petrus geeft hier antwoord. Nee, laten we even bij vers 7 beginnen voor het verband. Toen daarover veel verschil van mening rees, stond Petrus op en zei, mannen, broeders, gij weet dat de God van de aanvang af mij onder u heeft verkoren, opdat door mijn mond de heidenen het woord van het evangelie zouden horen en geloven. En de God, die de harten kent, heeft getuigd door hun de Heilige Geest te geven, evenals ook aan ons. Dus wat er met ons is gebeurd, ons Joodse gelovigen, dat is ook met hen gebeurt, deze heidenen, op dezelfde manier. En dan zegt Petrus, vers 9, zonder enig onderscheid te maken tussen ons en hen. Ons Joden en zij heidenen. God maakte geen onderscheid. En er staat, door het geloof hun harten reinigende. Nu dan, wat stelt gij God op de proef door een juk op de hals van deze discipelen te leggen, dat nog onze vaderen, nog wij hebben kunnen dragen. De wet van Mozes konden ze niet dragen. Hij was te hoog voor hun gegrepen, als het ware. En nu komt vers 11. Maar door de genade van de Heer Jezus geloven wij behouden te worden op dezelfde wijze als zij. Hier spreekt Petrus de Jood. Het hele conflict is duidelijk. De heidenen zijn tot geloof gekomen. De Heilige Geest is op ze gekomen. God maakte geen onderscheid. En Petrus zegt, nu moeten we ook niet langer hakketakken hierover. Want zij zijn op dezelfde wijze als wij tot geloof gekomen. Behouden worden. Op dezelfde wijze. Wat is diezelfde wijze? Het is het geloof in de Heer Jezus Christus. Dus hoe kwamen de heidenen tot geloof? Door hun vertrouwen op de Heer Jezus Christus te stellen. En Petrus zegt, nou, zoals het bij hun ging, is het ook bij ons gegaan. Wat moeten we doen, mannen en broeders? Stel uw vertrouwen op de Heer Jezus en gij zult behouden worden. Met andere woorden, ik ga dit punt nu samenvatten. Hoe wordt een heiden behouden? Op dezelfde wijze als een Jood behouden wordt, als hij behouden wordt. Namelijk, door het geloof in de Heer Jezus Christus. Niet, zeg ik erbij, door het houden van de Sabbat, niet door het houden van de wet, wat toch niet lukt, niet door een keppel te dragen, niet door dat de mannen zich laten besnijden, enzovoort, 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 maar door het geloof in de Heer Jezus Christus. Matteüs 27, mooi. Ja. Ik weet niet welk vers dat is. Kan je het nog eventjes opzoeken en dadelijk laten... Nou, laat het meteen eventjes doen. Zou je altijd zien, hè? Galatenbrief, hè? Ja. Oh, welk vers? Waar? 3 vers 24. Ja. Dus wat haalt u hier uit?
Kortom, de wet is toezicht op ons, zodat we ons vertrouwen op als het waar moeten aan.
Ja. Maar als u dan eens kijkt in datzelfde hoofdstuk en vers 11, daar staat toch heel nadrukkelijk dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt. Dat is duidelijk, want immers de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dit was ook wat Martin Luther ontdekte, ook vanuit zijn katholieke achtergrond, dat het heeft te maken met het stellen van je geloof op de Heer Jezus Christus. En wat hier wordt duidelijk gemaakt, is dat hoewel die wet wel goed is, hij was te hoog voor mensen om daar aan te voldoen. Ja, maar u moet... Door zich uit te strekken naar het houden van de Torah. Maar wij weten dat niemand dat heeft kunnen volbrengen. Maar nu, dat is toch wel fijn dat u daar nog even op komt. Nu komen we bij deze vraag. Want die hele wet en die offeranden en de tabernakel, moeten wij verstaan, is een grote voorschaduw van de totale verlossing die uiteindelijk door de Heer Jezus Christus zou worden bewerkt. Want de wet laat mensen alleen maar zien, jij faalt vroeg of laat toch. Je bent een zondig mens. En jij hebt verlossing nodig. En die offeranden die verwezen steeds naar dat grote offer dat eenmaal komen zou. En dat was de Messias, die als een lam van God, het complete lam, het gave lam, het feilloze lam, zijn offer zou brengen, zijn leven zou geven tot verlossing van mensen die op hem hun geloof zouden stellen. Dus die hele oud-testamentische offeranden leert ons de weg naar God door de ene verlosser die door God is voorgesteld, en dat is de Heer Jezus Christus. Ja, nu komen we ook op de vraag, waarvan ik denk dat ik hem nu mag beantwoorden, naar het licht dat ik heb. Joodse gelovige mensen uit de geschiedenis, die met heel hun hart de offers hebben gebracht en hebben ernaar gezocht om de wet zo nauwkeurig mogelijk te houden, hebben daarmee eigenlijk, en sommigen ook heel bewust, en daar lees je ook voorbeelden van, uitgezien naar de dag dat dat tot vervulling zou komen in de persoon van de Heer Jezus Christus. En het fijne is dat wij niet hoeven bepalen wie wel en wie niet. Wij zouden het altijd verkeerd doen. Maar naar het licht dat ik heb en de overtuiging van mijn hart, meen ik te mogen zeggen dat God barmhartig zal zijn voor al de Joodse mensen die met hart en ziel hebben uitgekeken naar de dag dat de verlosser zou komen. Want ze kennen de schriften en ze wisten dat hij was aangekondigd. Een kind is ons geboren, je moet het horen uit de mond van orthodoxe Joden. Een uitkijken naar de dag dat de verlosser zou verschijnen. En het is mijn overtuiging, de Heer vergeef me als ik dat verkeerd interpreteer, dat de Heer barmhartig zal zijn over deze Joodse mensen die dat altijd hebben nagestreefd, hopende dat de verlosser zou komen. Ze hebben het niet meegemaakt tot de dag van vandaag, behoudens degene die nu leven en die er weet van hebben. Ik hoop dat ik daarmee je vraag heb beantwoord. Dus dat er behoudenis zal zijn voor vele Joodse mensen die met hart en ziel uit hebben gekeken naar de verlosser die uit Israël zou komen. Ja. Ja. Zij verstaan niet dat hij al gekomen is en zij wachten daar nog steeds op. En nu komen de lijnen dus samen, want er zal een dag komen dat na die dagen, zo zijn we begonnen, hè, dat in Israël een grote verandering zal plaatsvinden. En dat, dan staat er, zij zullen zien die zij doorstoken hebben en ze zullen weeklagen en ze zullen tot geloof en tot bekering komen. Dat zal zijn degene die er dan zullen zijn en die dan zullen zien naar wie ze altijd hebben uitgekeken. En dat zal een groot moment zijn voor Israël. En het zal pas gebeuren wanneer de gemeente waartoe wij behoren is ingegaan, zoals wij net hebben overlegd. Ja, dus dan weet ik wel dat er ook nog gebieden zijn, ja, maar hoe zit het dan met dit en met dat? Ik probeer de grote lijn te trekken naar het licht dat schijnt vanuit het woord van God. Laten we... Ja. 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 Ik denk als zij met... Dat hoort bij het verhaal dat ik net schetste. Als zij met hart en ziel hebben uitgekeken naar de verlosser en zijn gestorven voordat Jezus wederkomt. Ik denk dat voor hun behoudenis is. Zij verstaan dat niet. Naar het licht dat ik heb, ja. Maar, oké. Okay. Ja. Dat staat er ook. Dat staat er ook, ja. Degene die daaraan voldeden, ja. Dus niet automatisch iedereen. Dat onderscheid moet er goed maken. Hier was nog een vraag. Een Belg, ja, ja.
Als je Jezus niet hebt aangenomen, dan
is er geen behoudenis. Correct. Ja, maar dan moeten we daarbij niet vergeten dat Joodse mensen een uitzonderingspositie toch bekleden, of we dat nou willen of niet. Want er is maar één volk, niet de Belgen, niet de Nederlanders en niet alle andere volk. Er is maar één volk van wie de Heer deze uitdrukkelijke beloften van behoudenis heeft gegeven. Dus Joodse mensen hebben wel een unieke plaats in deze wereld. Ik kan er niks anders van maken. En op grond daarvan, naar het licht dat ik heb, neem ik de vrijmoedigheid om die vraag zo te beantwoorden. Nog een vraag. Voor Israël is een aparte weg, maar als enige volk hebben zij die bijzondere belofte, maar de twee wegen komen samen bij het kruis. Punt. Er is geen andere wet, want er zijn velen die zeggen, ja, Israël is een beetje de wet houden en een beetje dit en een beetje dat. Ik probeer duidelijk te maken, de wegen komen samen bij het kruis. En op het moment dat het Joodse volk gaat begrijpen wat ze gedaan hebben, dan zullen ze massaal tot bekering komen. Dan zal de geest van God er ook aan te pas komen. Ja. Gelukkig. Gelukkig. Wij zouden het helemaal verkeerd doen. Gelukkig. Maar dat is het unieke van Israël. Maar u hebt mij ook uitdrukkelijk horen zeggen, het zal niet zo zijn dat mensen die ooit Jood zijn geweest op deze aarde, daardoor dus behouden zullen zijn. Zo is het. Dan gaan we nog even naar Matteüs 27. Dat is mooi. Althans, dat vind ik. Matteüs 27... einde van het Matteüs-evangelie zo'n beetje. Hoofdstuk 27. En dan vers 25. Daar staat Jezus voor Pilatus. En dan zegt vers 24, toen Pilatus zag dat niets baatte, maar dat er veel hier oproer ontstond, nam hij water, wies zich de handen ten aanschouwen van de schade en zei, ik ben onschuldig aan zijn bloed, gij moet zelf maar zien wat ervan komt. Nu komt vers 25, en al het volk antwoordde en zei, zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Nou, als je dit oppervlakkig leest, zou je zeggen, ja, nou, ze zeggen, goed, wij zijn verantwoordelijk. Wij zijn verantwoordelijk. Maar onderscheidt u ook dat hier een heel diep profetisch woord ligt tegen de achtergrond van wat we inmiddels al over Israël hebben gezegd. Want zij zeggen hier eigenlijk dat bloed van de Heer zal zijn over ons en over ons nageslacht. En zonder dat zij dat toen wisten, is het een woord dat wij nu herkennen als een woord voor wat komen gaat. Als het bloed van Jezus dat volk gaat reinigen. En het zal op één dag gebeuren, wonderbaarlijk. De Bijbel spreekt erover. Op het moment dat de tijd rijp is, zal Israël zien wie zij doorstoken hebben. Wiens bloed zij vergoten hebben. En dan zullen zij reiniging ontvangen. Zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Een heel diep profetisch woord wat mij betreft. Kijk even naar hoofdstuk 5 van Handelingen. Handelingen, hoofdstuk 5. Ik neem u een beetje kriskras mee vanavond. Handelingen 5, vers 30 en vers 31. De God van onze vaders, onze vaderen, heeft Jezus opgewekt, die gij hebt gehangen aan een hout en omgebracht. Dat wordt tegen Israël gezegd, de leiders. Maar hem heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een leidsman en heiland om Israël bekering en vergeving van zonde te schenken. Daar heb je het vooruitzicht dat Jezus zijn leven heeft gegeven, niet alleen voor ons heidenen, maar zeer zeker ook om Israël bekering en vergeving van zonde te schenken. Dan zal het woord in vervulling gaan, zijn bloed komen over ons en ons nageslacht, onze kinderen. Ik drink eventjes wat water en wil dan graag ten slotte van deze avond iets zeggen over hoe zit dat nou met Israël en de gemeente. Want daar hebben we het natuurlijk steeds maar over. En dat willen we toch wel graag even helder hebben. Bent u er allemaal nog bij? Ja? Oké. In het Bijbelboek Hosea, laat iemand, wie wil een stukje lezen? Even opzoeken. Even hand zien. Niet allemaal opzoeken. Wie wil uit Hosea 2 lezen? Ja, zus, graag. Let op, Hosea 2, vers 18 en 19. En wij gaan het niet opzoeken, wij luisteren dadelijk. Iemand leest uit Jesaja 54. Ja, vers 5 tot en met 8. En iemand anders leest Efeze 5. Ja, weer het doen. Vers 25. Onthoud het zelf even. En dan zullen we daarna samen nog een stukje uit de Korinthebrief lezen. Laten we lezen naar Hosea 2, vers 18 en 19. Want dit gaat over de vraag, hoe zit dat nou? En luister maar wat daar staat. Wie zou het lezen? Begin maar. Oké. Wie wordt hier bruid genoemd? Israël. Ja? Israël. Nog even Jesaja 54. Spannend hoor, dit.
Want uw maker is uw man. De Heer van de legermacht is zijn naam. En uw verlosser is de heilige van Israël. De God van heel de aarde zal hij genoemd worden. Want als een verlaten vrouw, een bedroefde van geest, voelt de Heer u. De vrouw van de jeugd, die afgewezen was, zegt uw God. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten. Maar in grote barmhartigheid zal ik u naar inbrengen. In een stortvloed van grote toorn heb ik voor u mijn aangezicht een ogenblik verborgen. Maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij over u ontfermen, zegt de Heer, u verlossen.
Oké. Nou, als u goed hebt geluisterd, dan gaat het hier natuurlijk weer over Israël. En hoe wordt Israël hier genoemd? Een bruid. En de Heer zegt, ik ben uw man. Ja? So far, so good. Nu gaan we naar Efeze 5. Wie zou dat lezen? Ja, een duidelijke stem. Doe maar. Nee, dat is niet het goede gedeelte. Efeze hoofdstuk 5. Oké. Nou, zal ik het lezen? Helemaal niet erg. Efeze hoofdstuk 5. En er staat, mannen, heb uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad. En zich voor haar heeft overgegeven om haar te heiligen en haar te reinigen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dan zegt Paulus, dit geheimenis is groot, want ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente. Dus hoe wordt hier de gemeente voorgesteld? Zoals een man gehuwd is met een vrouw, staat er, ja, maar dit slaat op Christus en zijn gemeente. Dus hier wordt de gemeente uitgebeeld als de vrouw van Christus. Ja? En nu lezen wij samen uit de tweede Korinthebrief. 2 Korinthe, hoofdstuk 11. Hebt u dat? En in vers 2 lees ik dat de apostel Paulus zegt tot de heidengelovigen: met een ijver van God waak ik over u, want ik heb u verbonden aan één man om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Nu is de verwarring compleet. Want eerst heb ik u laten lezen dat Israël wordt genoemd de bruid. En nu lezen wij ook dat van de gemeente gezegd wordt dat zij als een reine maagd voor Christus is bedoeld. Dan moet u niet zeggen dat is inlegkunde, maar dan zeg ik bruid. Welk een uitzicht, bruidsgemeente, eeuwig hem ten eigendom. Is Israël nou de bruid? Of is de gemeente de bruid? Hoe zit dat nou eigenlijk? Dat is de vraag. De gemeente is de bruid. Ja, maar Israël wordt ook de bruid genoemd.
De gelovigen in Christus.
De gelovigen in Christus. Oh, wacht even. Oké. Nou, dat was de vraag die ik nog wilde beantwoorden. Ik geloof, de bruid is niet Israël. En ik geloof dus niet de gemeente. Maar laten we kijken naar Johannes hoofdstuk 11. We gaan eventjes erin. Even erin. Nu wordt het leuk, als ik het zo mag betitelen. Johannes hoofdstuk 11. Laten we eerst maar even uit hoofdstuk 10 lezen. Hoofdstuk 10. Dat kennen we allemaal. Dat is het gedeelte waar Jezus zegt: ik ben de goede herder. Vers 14. En ik ken de mijne en de mijne kennen mij. Gelijk mij de Vader kent en ik de Vader ken. En ik zet mijn leven in voor de schapen. En dan zegt hij iets opmerkelijks. Nog andere schapen heb ik, die niet van deze stal zijn. Ook die moet ik leiden. En zij zullen naar mijn stem horen. En het zal worden 1 kudde en 1 herder. Het Johannes-evangelie begint met deze woorden. Hij kwam tot de zijnen. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Wie zijn de zijnen? Hij kwam tot de zijnen. Het Joodse volk. Dat kan niet anders. Hij kwam tot de zijnen, maar ze hebben hem verworpen. En nu zegt Jezus hier, ik maak even een sprong. Ik hoop dat u het verband ziet. Dat hij zegt, ik heb nog andere schapen die niet van deze stal zijn. Welke stal zou hij hier nou bedoelen? De stal van Israël. Daar is hij in gekomen. Hij zei, ik ben de goede herder. Maar buiten wat tot deze stal behoort, zijn er nog andere schapen en die moet ik ook gaan leiden. En dan komt het. Dan zegt hij, het zal worden 1 kudde met 1 herder. En wie is de goede herder? Jezus zegt, ik ben de goede herder. En mijn schapen kennen mijn stem. Nou, nu gaan we naar hoofdstuk 11. Blijf nog eventjes met mij. Laten we dit even lezen en dan de vraag beantwoorden. Ik kom erop terug in de afronding van vanavond, maar dit is belangrijk. Hoofdstuk 11 en dan vers 49. Eén van hen, Caiaphas, de hoge priester van dat jaar, zei: gij weet niets. Dat zei hij tot het volk. Gij beseft niet dat het in uw belang is dat één mens sterft voor het volk en niet het hele volk verloren gaat. Profetisch woord van Caiaphas. De man had er geen idee van wat hij zei, maar hij maakte je duidelijk: één mens gaat nu sterven voor het hele volk. Over welk volk had hij het? Over het volk Israël. En wat lezen wij dan in het vervolg? Doch dit zei hij niet uit zichzelf, Caiaphas, maar als hogepriester van het jaar profeteerde hij dat Jezus zou sterven voor het volk. En niet alleen voor het volk, maar ook voor de verstrooide kinderen van God om hen bijeen te vergaderen. Over welk volk gaat dit? Gaat over het volk Israël. En hier staat: hij is ook gestorven voor nog anderen om hen bijeen te vergaderen. En sinds die dag beraadslaagden zij om hem te doden. Hier zie je dus Joden en nog anderen die ook bij de kudde moeten horen, waarvan Jezus de herder is. De ene herder. Eén herder, één kudde. Romeinen 11. Wees nog eventjes moedig. En laten we even doorzetten. Ik beloof u dat we het niet te laat gaan maken. Romeinen 11. Herinnert u zich? Romeinen 9, 10 en 11. Dat zijn de hoofdstukken bij uitnemendheid om iets te begrijpen over Israël in de eindtijd waarin wij ook leven. Romeinen hoofdstuk 11, te beginnen bij vers 15. Hadden we al gelezen, maar we lezen nu eventjes een stukje verder nog. Want indien hun verwerping de verzoening van de wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Waar gaat het over? Het wordt bijna vervelend, maar het gaat echt over Israël. Zijn de eerstelingen heilig, dan ook het deeg? En is de wortel heilig, dan ook de takken? Indien nu enkele van de takken weggebroken worden, en gij als wilde lood daartussen geënt zijt, en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen, beroem u dan niet tegen de takken. Indien gij u ertegen beroemt, niet gij draagt de wortel, maar de wortel draagt u. En gij zult dan zeggen: er zijn takken weggebroken opdat ik als lood geënt zou worden. Goed, zij zijn, waar gaat het over? Israël. Zij zijn om hun ongeloof weggebroken en gij staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, want indien God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, hij zal ook u niet sparen. Let dan op de goedertierenheid van God en zijn strengheid, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Hier wordt gesproken over de gelovigen uit de heidenen en de gelovigen uit het Joodse volk. Door het kruis. Ik wil het sterk benadrukken, anders krijgen we misverstanden. Mensen die hun geloof op Jezus Christus hebben gesteld. En wat gebeurt hier nou? Nu wordt het volk Israël hier vergeleken met een olijfboom. Een edele olijfboom. Dat is niet voor het eerst, want ook in het Oude Testament zijn er meerdere plaatsen waar dat gebeurt. De olijfboom dient als een voorbeeld als het gaat over Israël. Hosea spreekt daar over en Jeremia spreekt daarover. Ik kan u tekstverwijzingen geven daarvoor. Israël wordt hier voorgesteld als een olijfboom. En nu wordt er tegen de heidengelovigen gezegd: luister, jullie zijn als takken van een onedele olijf geënt op die edele olijf. Weet u wat enten is? Dat is dat je een tak van een andere boom neemt en die verbind je door een insnede in een andere boom en plaatst hem daar en zet dat vast, zodat dat met elkaar gaat vergroeien en zij deel krijgen aan elkaar. En nu wordt hier tegen de heidengelovigen gezegd: let op, jullie moeten niet hoogmoedig zijn en denken dat jullie het allemaal hebben uitgevonden, want jullie zijn als wilde takken geënt op de edele olijfboom, en dat is Israël. Niet andersom, Niet de takken dragen de wortel, maar jullie worden gedragen door de stam en wat daaronder zit. Wees nederig en besef dit. Wat betekent dit? Dat daar een verbinding is gekomen, een eenheid tot stand is gebracht tussen het Joodse volk, laat ik het anders zeggen, tussen de Joodse gelovigen in Christus en de heidengelovigen in Christus. Ze zijn aan elkaar verbonden en door dat alles mogen ook de heidenen, de heidengelovigen zoals wij, deel hebben en hebben dat al gekregen aan de zegen die God ooit voor Israël had bedoeld. Daar kunnen we ook nog een studie van maken, maar dat is een duidelijke zaak. Zij hebben het eerst die zegen ontvangen, velen hebben hem verspeeld. Toch zegt God, ik heb jullie niet verworpen en er komt een tijd na die dagen, dan komt het in orde. Het zal een overblijfsel zijn, niet alle Joden worden behouden, het is door het kruis, maar dan zal het tot zijn volheid komen. Geënt op de edele olijf. Bijna ten slotte, Efeze 2, want dat vat het prachtig samen. Ik heb die tekst dus gebruikt voor een trouwtekst van een stel dat mij had gevraagd om een huwelijk in te zegenen. En dat is een prachtige trouwtekst die dadelijk voorbij komt. Maar we lezen Efeze 2 vanaf vers 11. Let op. Bedenk daarom dat jullie die vroeger heidenen waren naar het vlees en onbesneden genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis, die werk van mensenhanden aan het vlees is, dat jullie, heidenen dus, te dien tijde zonder Christus waard, uitgesloten van het burgerrecht van Israël, vreemd aan de verbonden van de belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. Maar thans, in Christus Jezus, het kruis dus, hè? In Christus Jezus zijt gij die eertijds vroeger veraf waart, dichtbij gekomen, hoe dan? Door het bloed van Christus. Altijd door het kruis en door het bloed. Want, staat er, hij, Jezus Christus, hij is onze vrede, nu komt het, die de twee één heeft gemaakt. En de tussenmuur die scheiding maakte, de vijandschap, heeft weggebroken. Doordat hij in zijn vlees de wet van de geboden en in inzettingen bestaande buiten werking gesteld heeft. Om in zichzelf vredemakende de twee tot één nieuwe mens te scheppen en hen weder met God te verzoenen door het kruis. Is dat een mooie trouwtekst of niet? Die twee tot één mens te scheppen. Is dat mooi of niet? Zeg eens wat. Dat is toch prachtig? Maar daar gaat het helemaal niet over. Want het gaat hier over, waar gaat het eigenlijk over? Twee die samengevoegd zijn tot één. En die genoemd worden een nieuwe mens. Zeg het maar. Er worden verschillende dingen gezegd. De Joden, de Joodse gelovigen in Christus en de heidengelovigen in Christus. Daar staat het om, daar staat het ook in het begin. Jullie heidenen, je stond er vroeger naast, al die dingen, het burgerrecht van Israël, daar was je van uitgesloten. Maar thans, in Christus Jezus en door zijn bloed, ben je dichtbij gekomen. En dan staat er, en hij heeft de vijandschap weggenomen. Wat voor vijandschap? Welke twee konden elkaar niet verdragen? Wel, Joden en heidenen. Dat ging niet samen. En staat het door Christus en door zijn bloed is de vijandschap weggenomen en de muur die scheiding maakte is afgebroken. En die twee, welke twee? Israël en de heidengelovigen, die zijn tot één samengevoegd. Hier staat tot één nieuwe mens, verzoend door het kruis met God, waaraan de vijandschap is gedood. Nu, gaan we even verder, vers 17. Bij zijn komst heeft hij vrede verkondigd aan u die veraf waart. Wie zijn dat? Heidenen, heidengelovigen, vroeger veraf. En vrede aan hen die dichtbij waren. Wie zijn dat? Joodse volk. En vrede aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beide in één geest de toegang tot de Vader. Er is maar één weg tot het hart van God en dat is door het kruis. Niet door die andere dingen die ik al heb genoemd, maar alleen maar door het kruis. Ja? Zo zijt gij dan, vers 18, door hem hebben wij beide in één geest de toegang tot de Vader. Joden en heidenen in één geest. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, heidenen, maar nu zijn jullie medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. Christus Jezus is zelf de hoeksteen. In hem was elk bouwwerk goed ineens sluitend op tot een tempel heilig in de Heer, indien in wie ook gij, heidenen, mede gebouwd wordt tot een woonstad van God in de geest. Ik ga de vraag beantwoorden. Wie is nou die bruid? Is dat nou Israël? Dan zeg ik nee. Is dat nou de heidengemeente? Dan zeg ik nee. Het is niet of Israël of de heidengemeente, de gelovigen. Het is Israël en de gelovigen in Christus. Eén volk. De twee zijn één gemaakt. Wij zijn geënt op die edele olijf. We hebben deel aan elkaar gekregen. En daarom ligt Israël zo op ons hart. En daarom is het goed dat die vlag hier ligt als een teken dat wij geroepen zijn om voor Israël te bidden, voor de vrede van Jeruzalem, omdat wij met hen door het kruis van de Heer Jezus Christus en door zijn bloed met hen onlosmakelijk verbonden zijn. Met andere volken zijn we niet zo verbonden, maar juist omdat het Israël is, daarom juist wel. En wie daar een bloedhekel aan heeft, is Satan. En mensen die God niet willen kennen en atheïsten en het hele arsenaal, maar wie dit verstaat, zegt wij horen bij Israël en Israël hoort bij ons. En tezamen met hen, door het kruis, zijn wij de bruid van de Heer Jezus Christus en wij zullen hem zien in heerlijkheid. Ik denk dat ik hier zou willen stoppen. Als iemand nog een prangende vraag heeft, dan mag u hem nog even stellen. Ik zie, oh jongens, de tijd is erg doorgegaan. Als u vraag heeft, bewaar hem tot de volgende keer. Probeer hem te onthouden en neem hem mee. Want anders dan schieten we erg door. Ik dank jullie voor je geduld. Ik besef dat het even doorzetten was. Maar begrijpt u dat als ik halverwege stop, dan komen we helemaal nergens. En dan zegt u, ja het waren fijne avonden, maar dan weet ik het nog niet. Dus ik hoop dat het duidelijk was. Broeder Hugo, ik geef het graag aan je terug.